Gemeente namens de Kerkraad is de volgende mededelingen. Dinsdagavond is er gebedskring. De collectors, u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, tweede voor de diaconie, derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de mededelingen en wat de datum betreft dinsdagavond ook, dan is de gebedskring, zo de Heere wil, en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 147 en daarvan het tweede en het zesde vers. 147, hij hield gebrokenen van hart en hij verbindt in hun smarten die in hun zonde en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dus 147 vers 2 en 6. Doen wij met de Kerk der Eeuwenbelijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En zingen we in antwoord daarop, Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Dat is Psalm 118, het 14e vers. Ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij nu uit Gods woord, 2 Kronieken 20, de eerste 18 versen. 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 18. En zingen we daarna uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En het geschiedde nu, na deze, dat de kinderen van Moab en de kinderen van Ammon en met hen anderen, benevens de Ammonieten, kwamen tegen Jozefat en strijden. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten, zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken en hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om de Heere te hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle streken van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heere voor het nieuwe voorhof. En hij zei, O Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners van dit land, van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij en u hebben daarin gewoond en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard van het oordeel of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. En nu, zie, de kinderen van Ammon en Moab en die van het gebergte van Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypte land trokken, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet, zie dan, zij vergelden het ons komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij dan geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kinderken, zijn vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heeren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zei, merkt op, gij heel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot u, vreest gij niet, en wordt niet ontzet van vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet van u, maar van God. Trek morgen tot hen af. Zie, zij komen op bij de opgang van Zis. En gij zult hen vinden in het einde van het dal, vooraan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelf, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet. Ga morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht der aarde en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neer voor het aangezicht van de Heere, aanbiddende de Heere. Tot zover de schriftlezing. Laten wij dan het oog slaan op de Heere, bidden om zijn genade. O Heere, wij mogen als gemeente tot u komen, tot u die in de hemel zit, maar die ons ook ziet en hoort. O, wat een wonder van uw genade, dat het waar is wat we zingen. Hij neigt zijn oor dat u in de hemelse heerlijkheid zich nog bemoeien wilt met dat nietig aards gewemel waar wij deel van uitmaken. Dat is een ellende, moeite, verdriet op deze aarde die zo goed uit uw scheppershand is voortgekomen. Het is door onze zonde, we belijden het, Heere. Het is door onze zonde een chaos geworden. Wij mensen hebben ook vanuit onszelf niet een luisterend oor en een opmerkzaam hart als het gaat om uw spreken en handelen. O, we hebben aan de kennis van uw wegen geen lust. En toch laat u uw heilstem nog horen. En mogen we wonen in uw huis. Mogen we horen over die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En mogen we u aanroepen in de nood. Om zo uw gunst oneindig groot te vinden. Heere, wil onze ogen, oren en harten openen, dat we de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus mogen aanschouwen. Dat onze ziel hier en thuis, waar we ook maar deze dienst meemaken, mag wijden met een verwonderd oog. O, verzoen toch de zware schuld die in ons leven is door dat dierbare bloed van het Lam. Geef ons, Heere, voor het eerst of opnieuw, want we hebben het ook na ontvangen genade zo nodig, dat we alles zoeken in Hem, de zaligheid, geheel en al. Er is geen andere weg. Er is geen andere naam waardoor wij zalig kunnen worden. En in Hem is alles gegeven wat we nodig hebben. O, geef toch, Heere, dat we het niet elders zoeken. Wat zal het erg zijn als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Dan gaan we voor eeuwig verloren. We bidden of u uw dienaren, die u daartoe roept, verlichten wilt met uw Heilige Geest. Opdat we maar niet zeggen wat we zelf ervan vinden. Of wat anderen ervan denken. Maar dat we buigen onder uw spreken. Ja, dat we aan uw voeten terechtkomen. De voeten van de grote leermeester die u bent. Ja, Heere, doe ons toch inzien hoe dwaas het is om te luisteren naar de vader van de leugens. Gedenk heel uw kerk, ook hier in Appenbroek, de kerkraad, de herder en leraar van de gemeente. Zegen alle die een taak hebben. Zegen het werk van zendelingen en evangelisten. Wees met uw volk Israël ook in de spanning van deze tijd. En geef toch dat alles wat gedaan wordt in uw koninkrijk, juist ook de komst van dat heerlijke koninkrijk mag bevorderen. Geef zieken en hen die moeite en zorgen hebben uitkomst. Schenk de vrede die alle verstand te boven gaat. Want uw lijden, dat is toch de bron van alle vertroosting. Wees met uw kinderen als ze soms zo ingezonken kunnen zijn. Zo koud, ongevoelig, wilt u ons verwarmen, o zon der gerechtigheid. Geef opnieuw dan de vreugde van uw heil. En dat het mogen zingen van harte bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. We bidden voor de jeugd van de gemeente, onze kinderen en kleinkinderen, de jongeren, dat ze als een obadja u mogen dienen van hun jeugd af aan. En als Daniëls vrienden in het vuur van de beproeving uw nabijheid mogen ondervinden. Denk aan uw kudde vervolgd, verjaagd, gedood in zoveel landen. Geef moed, vertrouwen, ogen die op u zien, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wees met hen die gebukt gaan onder wreed geweld in de Oekraïne en op zoveel andere plaatsen. Geef nog uitkomst, Heere. Zegen ook de dienst van de offeranden, dat het dienstbaar mag zijn aan de opbouw van uw kerk en tot bijstand van hen die gebrek lijden. En ook de hulporganisaties. Geef mogelijkheden, wil wegen openen, dat we ook mee kunnen delen en zullen delen van wat u ons zo in rijke mate schenkt. Geef nog een inkeer in ons volksleven. O heiland vol barmhartigheid, u die de harten van koningen kunt neigen als waterbeken, voeg ze samen tot de vrees van uw naam. Voeg de harten van alle die over ons gesteld zijn samen, dat we het leren, ook als volk, maar ook als vorstenhuis en onze regering, dat we het leren om naar uw wil te handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. En wat zal dat een zegen verspreiden? Heere, u bent toch een God die wonderen werkt. Doe het. Om uw grote naam en tot zaligheid van zondaren. Om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 74, het 19e, 20e en 21e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag. Dus 19, 20 en 21 van Psalm 74. Gemeente, de tekst voor de prediking, een kernwoord uit het gedeelte wat we gelezen hebben, kiezen we in het 12e vers. Die laatste woorden: maar onze ogen zijn op u. Zingen we na de prediking uit Psalm 3, daarvan het tweede vers, dus Psalm 3, vers 2. Ja, gemeente, waar zijn onze ogen op gericht? Spanningen zijn groot, op allerlei gebieden. In het wereldgebeuren, de milieuproblemen, economische problematiek, politieke gevolgen zal het ook wel weer hebben. En hoe gaat het in de kerken, de kerkelijke ontwikkelingen. Wij verkeren inderdaad toch wel in een uiterst moeilijke situatie, moeilijke omstandigheden. Nou, dat was ten tijde van koning Jozefat van Juda ook zo. We hebben het gelezen, er kwam een grote troepenmacht op Juda af. Moabieten, Ammonieten en Edomieten. Want we lezen in vers 10 de bewoners van het Seergebergte, dat zijn de Edomieten. En Jozefat en Juda hebben geen kracht om zich daartegen te weren. Wat moeten ze doen? Ze vluchten. Vluchten? Waarheen? Naar de Heere, de koning der koningen. Ze vluchten naar de troon der genade. En dat is ook de route die wij hebben te gaan, nu zoveel dingen dreigen te escaleren. Er wordt van die koning Jozefat een goed getuigenis gegeven. Er staat in vers 3 van hoofdstuk 17. En de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige, dat zijn de vroegere wegen van zijn vader David. En hij zocht de Baals niet. En daar gaf de Heere ook zijn zegen over. Hij was met hem. Maar opeens is daar dus die invasie van dat ontzaglijke leger. In stilte was alles voorbereid. En ze zijn al bij Engedi, aan de westzijde van de Dode Zee is dat, nog even, 40 kilometer, en dan staan ze voor de poorten van Jeruzalem. Wat een schrik. Ja, zo kan het gaan. Opeens is de nood aan de man. Vijandelijkheden, plotselinge ziekte, aanvechtingen, bestrijdingen in het geloofsleven. O, wat kan er al niet zijn wat je in de crisis brengt. En wat doet Jozefat? Het leger mobiliseren, erop aftrekken, want er is toch geen tijd te verliezen? Nee, hij roept eerst het volk bijeen voor een gebedssamenkomst. Nou, strategisch gezien is dat toch dom, is dat toch eigenlijk een blunder, zou je zeggen? Nee, Jozefat neemt de tijd om de Heere te zoeken. En dat is geen verloren tijd. Dat is nooit verloren tijd. Jozefat kent bij ervaring de wonderbare kracht, de bemoediging die er van Gods nabijheid uitgaat. Het land verkeert in een oorlogscrisis. Het volk moet naar Jeruzalem komen. Staat in vers 4 en 13, we hebben het gelezen. Jeruzalem, de plaats waar de Heere wilde wonen onder Israël. En dan worden ze opgeroepen om te vasten. Minder eten, niet als doel in zichzelf, nee, maar juist om des te meer bezig te kunnen zijn met de dingen van de Heere. Teken ook van verootmoediging en toewijding, concentratie. En daar, in het voorhof, of voor het voorhof eigenlijk, zodat ieder hem goed kan zien en horen, treedt koning Jozefat dan op als voorbidder. Op de plaats die spreekt van het offer. Want jongelui, daar stond toch het brandofferaltaar, hè? Heenwijzing naar het werk van de Heer Jezus Christus. Op de plaats die spreekt van het offer. En heel het volk staat er voor het aangezicht van de Heer. Vrouwen, kinderen, pubers, tieners, jong en oud. Ja, want het bestaan van allen is in het geding. Dus een gebedssamenkomst. Nee, dat sluit het persoonlijk gebed niet uit. En onze kerkgebouwen zijn geen heilige plaatsen zoals de tempel in Jeruzalem in het Oude Testament. Maar de Heer heeft ook nu zijn zegen verbonden aan de samenkomst van zijn gemeente. En die onderlinge bijeenkomst moeten we niet nalaten. En staat er dat zoveel meer, te meer als we de grote dag zien naderen, staat er in de Hebreeënbrief. Wederkomst van Christus. We zien dat toch? En hij heeft beloofd dat waar twee of drie in zijn naam samenkomen, hij in het midden is. En dan wordt de nood van het volk aan de Heere voorgelegd. En de kern van dat gebed dat Jozefat dan uitspreekt, dat is eigenlijk dat 12e vers. En tegelijk is dat een samenvatting van het voorafgaande. En ook de climax, zeg maar. Het is een heel aangrijpend gebed. Thuis nog maar eens rustig op u in laten werken. O Heere, God van onze vaderen, zo begint hij in vers 6. Hij is er sterk van doordrongen dat God de God is van het verbond. Jawe, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er zijn. En hij roept God in de hemel aan. In wie alle macht, in wiens hand alle macht en kracht is. Die de heerser is over alle volken. En dan herinnert hij de Heere eraan dat hij met hen begonnen is. Met dat volk. En dat hij hen een eigen plaats heeft gegeven. Een beschermd gebied heeft gegeven. De tempel heeft gegeven. Om hem daar aan te roepen op grond van het offer. Nou, hoe kan de Heere beter aangesproken worden dan op zijn eigen woorden en werken? En in vers 8 en 9, daar haalt hij dan aan wat Salomo vroeg toen de tempel werd ingewijd. Wat had koning Salomo toen gebeden? Als ons enig onheil overkomt, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult ons verhoren en verlossen. Dat had de Heere beloofd, als ze daar tot hem zouden bidden. Ja, dat was al heel lang geleden. Maar die belofte, die heeft haar kracht niet verloren. En hier gaat Jozefat dus de weg die door de Heere zelf was aangewezen. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Heere, zegt hij in feite, nu is het zover. Nu zijn we in zo'n situatie, zegt hij daarmee. En daar beroept hij zich dus op. En tegelijkertijd spreekt hij zijn vertrouwen in de Heere uit. Gemeente Jongelui, wij worden ook bedreigd door machten die het op onze ondergang hebben gemunt. Oorlogsdreiging. Nucleair zelfs. De geesten uit de afgrond zijn volop bezig. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend, staat er in Romeinen 3. En daarbij nog die verleidende machten in de samenleving, die machten die erop uit zijn om je van de Heer af te trekken. Secularisatie, toenemend atheïsme, lauwheid tot in de kerk toe. En ook in het persoonlijk leven. Die doodsvijanden die niet ophouden om aan te vechten. Satan, wereld, eigen vlees. Onze eigen zondige natuur. Wat kan het je soms benauwen en aanvliegen. Zeker ook als de Satan tegen je zegt. Maar jij hebt geen heil bij God. Je leven is zinloos. Het helpt allemaal niet meer. O gemeente, dan is er voor ons ook geen andere weg. En hij is er. Dan te pleiten op Gods trouwverbond. Waarin de Heere zelf zegt. Ik ben de Heere, uw God. O, dat heeft de Heere vanmorgen ongetwijfeld ook weer hier in Abbebroek tegen u gezegd. Het staat boven de wet geschreven. Ik ben de Heere, uw God. En dat verbond dat is bezegeld met het bloed van de middelaar van het verbond. Die juist de toegang tot die genadetroon heeft geopend. En die het gezegd heeft dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot die troon der genade. En wat is dat nodig, gemeente? Dat we de tijd ook ervoor nemen. En dan zegt Jozefat in vers 12. O onze God, zult gij geen recht of gericht over hen oefenen, over die vijanden? Dat is opvallend, hè? Hij vraagt niet, o Heere, verlos ons toch van onze vijanden. Bewaar ons toch voor de oorlog. Nee, zult u geen recht over hen oefenen. Jozefat vraagt om recht. En dat terwijl hij en zijn volk geen rechten hebben. Was hij zelf niet tijdelijk ook van spoor afgeraakt, Jozefat, door een bondgenootschap aan te gaan met de meest goddeloze koning van Israël, Achab? En was er ook geen huwelijk geregeld voor zijn zoon Joram met Atalia, die goddeloze dochter van Achab en Izebel? Geen huwelijk was er in het koningshuis van Juda, waaruit zoveel ellende is voortgekomen. Laat dat toch een waarschuwing zijn voor ons, als we contact zoeken met mensen van de wereld die een heel andere opvatting hebben. Mag je er niet met ze omgaan? Jazeker wel, maar dat het niet het gevaar brengt, dat het je niet in verleiding brengt om te denken van hoe ver kan ik gaan, steeds verder, een stapje verder. Dat je al door de grenzen gaat verleggen, dat zie je zo duidelijk gebeuren. De grenzen verleggen om maar mee te kunnen doen en om maar mee te kunnen tellen. Dat is een groot gevaar. Dat was bij Jozefat ook zo. Hij was gewaarschuwd. En toch ging hij met Achab mee op die veldtocht tegen Syrië. Maar die strijd die is heel slecht afgelopen. Achab die is gesneuveld. En Jozefat is ter nauwe nood ontkomen. En daarna, nog iets. Die tocht van Jozefat met Joram, de koning van Israël, tegen Moab. Dat staat in 2 Koningen 3. Nou, dat liep ook zo slecht af. Ze hadden Moab door een wonder wel een hele zware slag kunnen toebrengen. Maar ze moesten uiteindelijk afdruipen omdat de legers te ver waren gegaan in hun oorlogsvoering. Ziet u, Gods kinderen zijn niet zonder zonde. Maar ze moeten wel weer op hun plaats komen. En daar heeft de Heere ook in het leven van Jozefat door genade voor gezorgd. Maar dat gaat soms door zulke moeilijke wegen heen. En nu komen Moab en Edom met de Ammonieten op Jozefat af. En hij bidt, o onze God, zult gij geen recht, geen gericht over hen oefenen. Ja, is dat nou wel juist? Mag hij dat dan wel bidden? Hij heeft het toch zelf naar gemaakt, Jozefat? Jazeker. Maar er is meer aan de hand. Hij weet dat hij verkeerd gehandeld heeft. Dat de Heere terecht met zijn oordeel komt, dat zegt hij ook in dat gebed. Hij pleit zich niet vrij. En hij pleit ook niet op iets in hemzelf. Het zou ook niet kunnen. Maar wat doet hij dan? Hij gebruikt herhaaldelijk de naam Heere, met allemaal hoofdletters. Dat is de verbondsgod. Hij pleit niet op zijn eigen trouw, maar op de trouw van God. Maar hij beseft ook dat het de vijand ten diepste om de ondergang van Gods volk te doen is. En dat het een aanslag is in feite op de Heere zelf. Daarom durft hij de Heere ootmoedig, maar ook vrijmoedig te vragen. Zult u geen gericht over hen oefenen? Recht over hen uitoefenen? Al weet Jozefat dat ze alles hebben verzondigd, hij en zijn volk. Toch vraagt hij om recht. Want het geeft namelijk de vijand geen recht om Juda zomaar onder de voet te lopen, weg te varen. En bovendien, wie zijn die vijanden? Nakomelingen van Lot en zijn dochters, Moab, Ammon, die woonden aan de oostzijde van de Dode Zee. En ook Edom, afstammeling van Esau. Hun voorvaderen hebben destijds aan Israël de doortocht door het land, toen ze naar Kanaan gingen vanuit Egypte, geweigerd. En toen mocht Israël geen wraak oefenen van de Heere. Ja, wie zegt dat het Oude Testament een wreed oorlogsboek is, die vergeet dat de Heere heel zorgvuldig volkeren spaart wanneer het maar even kan. Maar nu komen die bij die intocht gespaarde volkeren dat goed met kwaad vergelden. Ondank is werelds loon. Het is onrecht wat Israël wordt aangedaan. En ze hebben hun inboedel al bij zich. Ze zullen zich daar vestigen. Dat volk truipt. Hetzelfde als wat de Hamas wil. Gemeente, maar aan ons komt de wraak niet toe. En daarom zegt Jozefat hier ook, zoudt gij geen recht over hen oefenen? O Heere, u ziet het. Zwijg niet stil, uw recht beslissen ons geschil. Kijk, nu is het niet meer een zaak van Jozefat, maar nu is het Gods zaak. En dan wijst deze koning op de heilsgeschiedenis van de Heere met zijn volk. Die vijandelijkheden die zijn uiteindelijk een poging om de komst van de Heer Jezus Christus te verijdelen. Aan Israël was dat land gegeven als onderpand van de vervulling van al Gods beloften. Onder andere dat de Messias uit dat volk geboren zou worden. En weet u, daarom is de Satan vandaag ook zo actief. Hij kan niet meer verhinderen dat de Christus geboren zal worden. Hij is geboren en heeft overwonnen. Maar hij is op allerlei fronten actief om te zorgen dat uiteindelijk toch Gods beloften niet vervuld zullen worden. Hij is bezig in de kerk, maatschappij, in de politiek, door ervoor te zorgen dat er geen rekening meer gehouden zal worden met God en met zijn gebod. En ook als het gaat om de bestrijding en de aanvechting in jouw leven. Het is ten diepste verzet tegen de koning der koningen, tegen zijn koninkrijk. Dat is nou de vijandschap, dat zie je in het begin al, hè, in Genesis, tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Slangenzaad tegen het vrouwenzaad. En nu gaat het erom dat we alles uit handen leren geven en alles in hoger hand leggen, evenals Jozefat. Hoe doet hij dat? Hij houdt de Heere zijn eigen beloftewoord voor. Kijk maar naar vers 7. Hebt gij niet onze God de inwoners van dit land en voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven en dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot in eeuwigheid gegeven? En in vers 11, zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit onze erven die gij ons te erven gegeven hebt te verdrijven. Wat geeft hij daarmee aan? Nou, daar geeft hij mee aan dat het werk van God in het geding is. De Heere had de Kanaanieten destijds laten verdrijven vanwege hun afschuwelijke goddeloosheid die de Heere al zo lang had geduld. Maar de maat was vol. Een waarschuwing en voorafbeelding van het laatste oordeel. Daarin waarschuwt de Heere ook ons uit liefde dat hij met zijn oordeel komt. Het land was aan Abraham en zijn nageslacht gegeven, als heenwijzing naar het hemelse Kanaan en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. En wat doet Jozefat hier? Hij herinnert de Heer aan zijn grote daden in het verleden. Het zijn vijanden, omdat ze ingaan tegen Gods plan. Is dat ons gebed? Of gaat het nou alleen in de nood van onze tijd erom dat we uit de narigheid komen? Gaat het om onze eigen belangen? Ons eigen gelijk? Laten we toch oppassen dat we ons niet in slaap laten sussen. De duivel die gaat rond als een briesende leeuw. Er is vijandschap, oneenigheid van buitenaf en van binnenuit. Het waren broedervolken die hen aanvielen. Ammon, Moab, Edom. Zo wordt ook vandaag in Kerkhoek Nederland de geestelijke kracht ondermijnd. Nieuwe vormen van theologisch denken vinden ingang, aangepast vanuit de moderne filosofie. Wat Paulus noemt een ander evangelie. En zo dreigt de erfenis ons ontnomen te worden. De aanval op Juda die heeft ook alles te maken met de nadere reformatie van Jozefat. Want zijn vader, dat was koning Asa, die had ook al het een en ander gedaan aan reformatie. Vastberaden ging Jozefat verder in de wegen van de Heere. Wat deed hij dan, jongens en meisjes? Hij verwijderde de hoogten en de bossen, hè, waar de afgoden werden gediend. De dienst van de Heere werd volledig hersteld. En het moest ook doorwerken in de gezinnen, in de maatschappij. In hoofdstuk 17 kun je lezen dat koning Jozefat zelfs de leiders opdroeg dat er onderwijs gegeven zou moeten worden in de wet van de Heere. En in hoofdstuk 19, daar lezen we dat hij ijvert voor een zuivere rechtspraak. Was grenzeloze willekeur, zoals bijvoorbeeld, we weten van uit het tienstammenrijk, hè, de geschiedenis van Agab met Nabot. Het kromme werd recht genoemd en het rechte krom. Was heel veel sociaal onrecht. En dan houdt hij, Jozefat, bij de aanstelling van die rechters ook heel duidelijk een ernstige toespraak. Dus, je zou kunnen zeggen, een nadere reformatie op godsdienstig en maatschappelijk terrein. Maar dat wilde Satan niet. Dat wil Gods tegenstander niet. Hij wil juist dat de verhouding tussen de Heere en zijn volk helemaal stuk zal gaan. Vandaar ook die invasie van die vijandelijke legers. En in die nood gaat Jozefat nou tot de Heere. En hij neemt er ook de tijd voor. Niet eerst vechten en dan, nee, eerst bidden. Wij hebben heel veel gekregen van de Heere. Er zijn nu moeilijke omstandigheden, maar als je kijkt hoe wij in Nederland zegeningen van de Heere hebben ontvangen in het maatschappelijke leven, maar ook in het kerkelijke leven, dan is dat niet gering. Heel veel. Maar zien we de gevaren? Steeds meer wordt de vrijheid van godsdienst ingeperkt. Nou, we hebben nog heel veel vrijheid, maar je ziet heel duidelijk dat het wordt ingeperkt. Gelukkig is er momenteel solidariteit als het gaat om het stoppen van die agressie in Oekraïne. En dat is terecht. Maar als dat straks over is en de Heere geven dat dat spoedig zal zijn, al ziet dat er nog niet zo naar uit. Maar als dat over is, gemeente, dan zal de solidariteit binnen onze samenleving een ander front hebben. Dan zal het gericht zijn tegen hen die begeren te leven en te handelen naar Gods woord. Want als je dat doet, dan ben je intolerant. Denk maar aan die politica daar in Finland. En trouwens ook in Duitsland, die predikanten hier in Nederland. Wat zit daarachter? Satan wil ons het erfgoed van de Vader afnemen. Hij wil verhinderen dat de belofte van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde vervuld zal worden. Door de Heeren, op de wijze van de Heeren. Wij zullen dat toch wel doen. Wij weten toch wel hoe we die hele CO2-uitstoot enzovoort en die ozontoestand, hoe we dat moeten oplossen, dat gaan we wel even bekijken. Hij wil dat al de schatten en gaven van vorst Immanuel ons ontnomen zal worden. Wat moet je dan doen? Dit gedeelte zegt vasten. Nou, wat wil dat dan zeggen vandaag? Loslaten wat de oefening van het geloof in de weg staat. Ook jullie, jongelui. Ook jullie. Je leeft in een wereld die de indruk geeft dat je met alles mee kunt doen. Zijn we misschien al, we moeten onszelf onderzoeken, voor het aangezicht van de Heer, zijn we misschien al zo gemakzuchtig geworden dat we eigenlijk nergens kwaad meer in zien. Dat je er gewoon in meegaat. Vasten, wat is dat? Dat is eigenlijk loslaten wat de oefening om de geesten te kunnen onderscheiden in de weg staat. En om de hoofdzaak vast te houden. Vasten. Concreet, nou dit. Afzien soms van bepaalde ontspanning. Niet allemaal door computer kijken, films kijken. Maar om extra bezig te kunnen zijn met de dingen die van eeuwigheidsbelang zijn. Samen op de vereniging. Het nieuwe seizoen gaat straks weer beginnen als de Heer het geeft. Gebruik dat toch in de tijd die wij nog gekregen hebben. Om samen als jongeren ook bezig te zijn met dat woord van de Heer waarin je de richting wordt aangewezen. Waarin de Heere jongeren vernieuwt, zodat ze met lust en liefde naar zijn woord zullen leven. Om je te kunnen concentreren in het gebed om de Heilige Geest, dat uw geest mij ware wijsheid leert. Want dat hebben we nodig. Wijsheid van boven. Om de geest van opmerkzaamheid te ontvangen, om de dingen te kunnen onderscheiden. En dan moet je in geoefend worden. Geoefend om onze nood en ellende ook recht te leren kennen. Onze machteloosheid en onze schuld. En te midden van dat alles niet bij de pakken neer gaan zitten. en niet zelf er tegenaan gaan. Maar te vluchten tot die genadetroon, zoals Jozefat dat hier doet. Jozefat bidt of de Heere gericht wil houden over die agressieve volken. Maar hij bidt dat niet met een beroep op zijn eigen gerechtigheden. Op wat hij zelf allemaal gedaan heeft, gepresteerd heeft. Want hij heeft heel veel goede dingen voor de Heere gedaan. Jazeker, die nadere reformatie. Nee, daar pleit hij niet op. Hij vlucht niet voor niets naar het heiligdom. Alleen omwille van het offer kan God helpen. Het lam van God dat aan het recht van God voldaan heeft, plaatsvervangend. Jozefat is er van spoor af geweest, maar nu is hij op zijn plaats. Bij het offer. En waarom kon hij dat zo doen? Omdat hij de schriften kende. De geschiedenis van de Heere met zijn volk. Daarom had hij ook maatregelen genomen dat er catechisatie werd gegeven aan het volk. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 17. Op die gewone manier werkt de Heer, ook vandaag. Wij hebben uit de Bijbel en op school, op de catechisatie en in het verenigingsleven zoveel meer leren kennen van de Heer die in de Heer Jezus Christus onze God en verlosser wil zijn. Ons wil verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Zoveel meer als de mensen in die tijd. En wat is het nodig dat het licht van het woord over ons leven valt? Je kunt eraan voorbij leven. Het is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we ook in geoefend worden. En dat zie je hier. Dat is de weg die Jozefat ook gegaan is en gaat. Zo leer je jezelf kennen. En leer je ook de Heere kennen. Zo leer je ook de tijd te verstaan waarin je leeft. En de Heere aanroepen. Wanneer er moeite zijn en zorgen. Wanneer de erfenis in gevaar komt. Daardoor leer je ook tijdig een beroep te doen. Op de God van de vaderen. En dan moet u kijken. Wat zegt hij dan verder? Dan zegt deze koning, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen. Nou jongens en meisjes, dat klinkt toch niet zo krijgshaftig, vind je wel? Hij zou toch eigenlijk zijn manschappen moed in moeten spreken. Mensen, de vijand komt eraan. Laat er tegenaan gaan. We zullen. Nee. Ja, maar dat komt toch veel beter over. Maar dit, is dat nou diezelfde koning waar ze zo tegenop zagen, die zo vastbesloten de reformatie ter hand had genomen? Het lijkt wel de grootste zwakkeling. Moet die nou het volk beschermen? Ja. Voor het oog van zijn onderdanen had hij zich bewezen als een hervormer. Een held die allerlei dingen regelde. Maar nu, voor het oog van zijn God, is hij als een kind. Een kind. Maar hij geneert zich er niet voor. Dat is daar nou zo staat voor zijn onderdanen. Als een arme zondaar die in zichzelf en van zichzelf niets heeft wat zou kunnen redden. Wat zou kunnen verlossen uit de nood. Gelukkig gemeente. Het ongeloof zegt, dat is niks. Met zo'n leider bereik je toch helemaal niks. Daar red je het niet mee. Daar kom je toch mee om. Gelukkig komt er uiteindelijk niet op aan wat je voor de wereld bent. Maar wat je bent in Gods oog. Voor God. Niet groot in het oog van de wereld. Maar voor God welbehagelijk. Klein in jezelf. Op deze, zegt de Heer, zal ik zien. Op de ellendige en verslagene van geesten die voor mijn woord beeft. Jesaja 66. En daar staat hij nu, Jozefat, koning Jozefat, voor de koning der koningen, voor de Heere der Heren. Ja, maar die kan toch zo'n stumper niet in dienst houden? Ja, zo is hij nou juist dienstbaar. Het geloof spreekt niet zulke grote woorden. Het ziet de werkelijkheid, maar het heeft oog gericht op de Heere, op hem, die uit alle nood kan verlossen. En daarom dat kerngedeelte, hè? Maar onze ogen zijn op u. Jozefat beleidt voor het aangezicht van de Heer zijn onmacht. Je ziet het ook in de catechismus, hè? Aangezien we van onszelf zo zwak zijn, dat we geen ogenblik zouden kunnen bestaan, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zo wordt er gebeden. Weten we daarvan, gemeente? Of kunnen we zelf nog staande blijven in eigen kracht? Zolang we menen dat we zelf nog heel wat mans zijn, ja, dan lukt het misschien nog wel. Maar als de nood aan de man komt. Jozefat belijdt niet alleen zijn onmacht, maar ook zijn onwetendheid. Wij weten niet wat wij moeten doen. We weten niet hoe we die vijand te lijf moeten gaan. Nou, hoe is dat in onze tijd? Een overmacht aan vijanden toch. Moeite en zorgen. En de kerk verliest steeds meer terrein. In je eigen leven zijn er ook vijanden die niet ophouden aan te vechten. En die zeggen, geef maar op. Geef het maar op, je redt het toch niet. Wij weten niet wat wij doen zullen. Zo bidt hij. En dat is nou eerlijk bidden. Niet jezelf groot houden. Ook ten aanzien van de rampen, de epidemieën, de oorlogen, de milieuproblemen, de kerkelijke moeite van vandaag, noem maar op. Ach ja, als je de krant leest, dan weet de een het nog beter dan de ander. Hoe er gehandeld moet worden. Bijvoorbeeld in verband met het virus. En die CO2-uitstoot en vogelziekte en allerlei verkeerde ontwikkelingen, ook in het kerkelijk leven. De een weet het nog beter dan de ander. Als we op onszelf zien en op de omstandigheden. Ach, dan kan de moed je soms toch in de schoenen zinken. Als het van ons moet komen, dan is het een verloren zaak. Hier kunnen wij niet tegenop. Is dit, gezien ook de huidige crisis waarin we verkeren, geen passende belijdenis. Wij weten niet wat wij doen zullen. Nee, niet om het na te apen hoor. Maar om het van de Heere te belijden uit de grond van ons hart. In ons is geen kracht en wijsheid tegen deze menigte van vijanden, van ideologieën, van visies en systemen. Met al onze kunde en kracht, macht, wetenschap en techniek weten we niet wat we zullen doen. Zijn wij al met al het onze aan een eind gekomen? Gemeente, het is echt geen schande hoor, om dat te erkennen. We moeten juist op dat punt terechtkomen. Denk maar aan wat David zegt. Wie zal ons het goede doen zien? Die wist het ook niet meer. Jozefat zegt, maar onze ogen zijn op u. Daar gaat het nu om. Dan staren we ons niet blind op de uitzichtloze situatie en dan kijken we niet langer naar onze mogelijkheden, maar daar zien we omhoog. Daarom zongen we toch ook na de schriftlezing. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Onze ogen zijn op u. Moet u nagaan, hij vraagt eigenlijk niet meer dan dat de Heere antwoord geeft op zijn smekende ogen. Het zijn maar een paar woorden in het Hebreeuws, letterlijk. Letterlijk, op u onze ogen. Ja, voor sommigen is dat veel te weinig. Moet er tegenaan, hand uit de mouwen steken. Ja, maar eerst dit. De ogen zijn uitdrukking van wat er in het hart leeft. We noemen ook wel de ogen de spiegel van de ziel, toch? Nou, zo heeft Jozefat het ook bedoeld. De ogen, waarin alles samenkomt en zich concentreert, wat er in het menselijk leven aan de orde is. Onze ogen zijn op u. Nou, korter en simpeler kan het niet worden uitgedrukt. Wat een voorrecht. Dat de Heere de blik van je ogen wil opvangen. Hij die het gezegd heeft, mijn oog zal op u zijn. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven. Jozefat die levert zich hiermee helemaal over aan de genade van de Heere. Ja, het is een zaak van heel het volk. Onze ogen zijn op u. Zie je, ze staan daar, zoals die kleine kinderen. Niet als een tot de tanden toe bewapend leger, maar als een volk, een hulpeloos volk. Maar ook als een volk, waaraan de Heere zijn belofte had toegezegd. Denk aan die andere dichter die had het begrepen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Jozefat had in vredestijd wel gezorgd voor een paraat leger. Hij nam de middelen te baat, maar hij stelt er zijn vertrouwen niet op. Op u zijn onze ogen. Wie is dat die u? Jozefat is niet alleen, een klacht over zijn eigen onmacht, maar hij spreekt ook over Gods almacht. Vers 6, o Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet de God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Jozefat erkent hem, de Heere, niet enkel als de God van Israël, maar ook als de heerser over alle volken. Op hem zijn zijn ogen geslagen, op hem die zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, dan mogen we grote dingen verwachten, gemeente. Wie het zo van de Heere verwacht, die zal niet beschaamd worden. Zullen jullie dat ook doen? Jongens en meisjes, jongelui, kinderen. Dat je bidt tot de Heer om hulp, om raad, vergeving. Wat je ook maar nodig hebt. Je zit er natuurlijk over in, neem ik zo aan. Over alles wat er in de toekomende tijd op je afkomt. Te midden van het oorlogsgeweld. De dreiging van een atoomoorlog. En hoe zal het gaan met de voedselvoorziening? De energieprijzen die zo omhoog gaan, gasprijzen. Hoe moet straks de energierekening betaald worden? Moeten we doorheen komen? Welke consequenties zal het hebben voor het werk, voor het onderwijs, voor de studie? De leefbaarheid op aarde, het milieu, noem maar op. Hoe moet dat in de toekomst? Toekomst? Misschien zegt iemand, zal er nog wel toekomst zijn? Het gaat alleen maar slechter. Ja, toekomst. Maar alleen als je geborgen bent in de schuilplaats van de Allerhoogste. En daarom, onze ogen zijn op u. En dat doe je nooit te vergeefs. Dat heeft Jozefat ook ondervonden. De Heere gaf uitkomst. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered. Haar kracht gegeven. Niet omdat Jozefat zo goed kon bidden. Of die reformatie zo had doorgezet. Maar omdat er een almachtige koning is. Die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. En wil schenken. Ja, omdat hij ook de hoge priester is aan de rechterhand van de Vader. Die altijd leeft om voor hen te bidden. Die door hem tot God gaan. Die meer is dan Jozefat. De priesterkoning Jezus Christus, de grote zoon van David en Jozefat. Op grond van zijn werk, dat op Golgotha volbracht is. Jozefat, die stond niet voor niets dicht bij het altaar. Wat is de duivel blij, gemeente, als we onze ogen van de Heere afwenden. En dat we in angst alleen maar op de vijand letten. Laat het toch zo zijn zoals hier staat, onze ogen zijn op u. En weet u wat er dan gebeurt? Dan komt de geest van de Heere op een leviet, Jahaziel. Oh, wat een prachtige naam heeft die man. De Heere stuurt iemand met een prachtige naam. Wat betekent die naam? God ziet. En die mag dan de boodschap van de Heere doorgeven. Vrees u niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet van u, maar van God. Die oorlog was tegen God gericht en daarom zal de Heere zelf de strijd aanbinden tegen die vijandelijke machten. Hebben oog voor die geestelijke strijd. De duivel die weet echt niet van ophouden. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus, maar tegen de boze machten. In onze wereld wordt heel veel gevochten, dat weten we. En dat kan met grote zorg vervullen, maar toch. Achter die dingen en dwars door al die dingen heen is er één die alles in zijn hand heeft en houdt. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Jahaziel die mocht ook zeggen, zie, het heil is van de Heere. Heil, dat betekent hulp, bevrijding. In het Hebreeuwse woord, dat is zo mooi, zit de naam Jezus, redder, heiland. O gemeente, dan gaat het bidden toch over in aanbidden. Dat zie je ook hier, ze buigen zich voor de Heere neer. En de Levietenstaten die stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. En de volgende morgen, als ze vertrekken om de vijand tegemoet te gaan, dan spreekt Jozefat hen toe. Gelooft in de Heere uw God, zo zult u bevestigd worden. Dat betekent stand houden. Gelooft aan zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. En dan worden ze op een wonderlijke wijze verlost. Hoe? Het zangkoor moest voorop gaan. Daar kan de duivel niet tegen. De vijandelijke legers die krijgen het met elkaar aan de stok. Ze vernietigen zichzelf. Juist door die zangers voorop te laten gaan, demonstreert Jozefat dat hij het inderdaad verwacht van de Heere alleen die voor hem strijden zal. Het herinnert aan de inname van Jericho. Zingend gaan ze de vijand tegemoet. We hebben dat verder niet gelezen. We moeten u thuis nog maar eens even rustig doorlezen. Maar zingend gaan ze de vijand tegemoet. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Vers 21. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en hart te treffen. Doe dat maar. Net als Paulus en Silas. Die deden dat ook, hè? Die kwamen in de gevangenis terecht, inderdaad. Dat kan ons ook zomaar gebeuren. En ik denk aan die christenen daar in Kiev, die zongen in die schuilkelders. En denk eens aan Stefanus, die had de dood voor ogen. Nee, ik zeg het verkeerd. Er staat, toen ze hem stenigden, dat hij de ogen naar de hemel gericht hield. En hij zag een open hemel en zijn ziel werd opgenomen in heerlijkheid. Daar heb je het oog, houd mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit haar boze netten. En dan staat er in vers 29 en 30 dat er een grote vrees voor God kwam over alle koninkrijken van de landen toen ze hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had en dat het koninkrijk van Jozefat rust had, omdat de Heere hem rust gaf van rondom. De Heere hield de weg open naar David en Jozefats grote zoon. Hij bewaarde Jozefat en Juda voor de erfenis van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Voor de rust die er overblijft voor het volk van God. Tegen Jozefat werd gezegd, vrees niet, ontzet u niet, wees niet ontsteld. Geef niet toe aan dat gevoel van verlamming. Want de strijd is niet van u, maar van God, zoals ze eens stonden voor de Rode Zee. De Heere zal voor u strijden. Gij zult stil zijn. Hij heeft de pers alleen gestreden. Gemeente, daar was niets van ons bij. Jezus Christus heeft de pers alleen gestreden. Nee, er hoeft ook niets van ons bij. De overwinning over de machten van hel en zonde is door hem behaald en betaald voor een volk dat leert belijden. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte, maar onze ogen zijn op u. Voor zulke sprak hij het uit. Het is volbracht. Je ogen hoeven alleen maar op hem te zien, die alles volbracht heeft voor mensen die het leren belijden. Ik deed u al die jammer aan. Heere, denk toch aan mij in gena. Om uw goedheid de eer te geven. Geworsteld heeft hij, Jezus Christus, in gebed, in Gethsemane. En met de lofzang op de lippen, ja hij, met de lofzang op de lippen is hij de vijand tegemoet gegaan. En hij overwon die sterke held. En welke strijd we ook hebben te strijden, dat maakt voor de Heere geen verschil. Hij neemt het op voor wie op hem vertrouwt. Op uw noodgeschrei doet hij grote wonderen. Ze sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, maar wendde hun lot. En daarom tenslotte zijn onze ogen op hem gericht. Afzien van mensen en eigen krachten. Ja, daarvoor moet de Heer soms ons veel uit handen slaan. Er blijft één weg over. De weg. Bij u is raad. Bij u alleen. Er zijn bij hem uitkomsten, zelfs tegen de dood, ook in de laatste strijd, op je ziekbed of sterfbed. Als onze krachten vergaan en we niet weten wat we doen zullen, dan richten we niet te vergeefs de de stervende ogen op hem die de dood heeft verslonden tot overwinning. Dankzij hem is er een doorgang tot het eeuwige leven. En dan is alle bestrijding en aanvechting voorbij. En dan vangt voor eeuwig de lofzang aan. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Riep God niet vruchteloos aan. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, zo slaan wij het oog op u. Op u die niet vruchteloos zich laat aanroepen. Geef toch dat de prediking van vandaag, hier en elders, daartoe ook mag leiden. Dat we afzien van alle andere hulp en heil, maar alleen opzien tot u. En als in ons geen kracht en moed meer is, en we gebogen voortgaan over deze wereld, geen uitkomst zien, dan bent u het, o God, waarvan we gezongen hebben. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ja, Heere, geef dat dat toch het antwoord mag zijn op het gehoorde woord. Dat we tot u vluchten, net als Jozefat en het volk van Juda. Ze deden het niet tevergeefs. U bent gekomen, o Heer Jezus Christus, als de overwinnaar. Die zoveel heeft moeten lijden en willen lijden. Wij deden u al die jammer aan. Wij hebben het niet verdiend dat er nog redding en zaligheid is. Naar recht zouden we eeuwig verloren moeten gaan. En u wordt Sion verlost door recht, doordat u aan dat recht hebt willen voldoen. Borg en zaligmaker. Heere, ga zo met ons mee. Geef ons zo moed en kracht om van kracht tot kracht voor te kunnen gaan, ook in de komende week. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen de slotzang, dat is het 7e vers van Psalm 25. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. De ogen houdt me stil gemoed opwaarts om op God te letten. 7e vers van Psalm 25. Ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die we zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Zegen.